De beste remedie tegen hoge prijzen zijn hoge prijzen, omdat die juist andere mechanismen in gang zetten, minder verbruik, andere oplossingen. En dat is trouwens wat we gezien hebben. We hebben gezien dat die prijsmechanismes wel degelijk gewerkt hebben.
In de podcast Let's Talk heeft het VBO afspraak met een sleutelfiguur uit ondernemend België. Wie is de mens achter de topvrouw of man? En welke toewijding drijft hem of haar om een bedrijf 24/7 te runnen? De cijfers? De genen? Ambitie? Let's Talk vertelt een persoonlijk verhaal. Een dynamische business case voor en achter de schermen. Luister mee, elke laatste donderdag van de maand.
Als jongen snuffelde Thomas Leysen in de boekentas van zijn vader, Welen Industrieel André Leysen. Daarna bezoekte hij zijn vader met vragen, die hem tijdens lange wandelingen ook antwoorden gaf. Dat was Thomas zijn vroegste business school. Sindsdien ontpopte Thomas Leysen zich tot een van de belangrijkste industriëlen in Europa en leidde hij de Federatie van de Technologische Sector Agoria en het VBO. 10 jaar lang zat hij in de voorzittersstoel van Grootbank KBC. En vandaag zit hij de raden voor van 3 miljarden bedrijven. Materiaaltechnologiegroep Umicore, uitgever Mediahuis en de Nederlandse chimiereus DSM. Kortom, 50 jaar na de wandelingen is Thomas Leysen internationale top, die nog altijd wordt gedreven door natuurlijke nieuwsgierigheid en intellectuele honger. En toch is Thomas geen André in korte broek. Rond de eeuwwisseling speechte hij als een van de eersten over vergroening, duurzaamheid en ethiek. Een overtuiging die hij niet alleen predikt, maar ook doorvoert. Denk maar aan zijn hervorming van de vervuilende Don Ferro-groep Union Minière tot Umicore, een duurzame en winstgevende specialist in materiaaltechnologie. Of nog, aan het werk dat hij 10 jaar lang verzette als voorzitter van de Commissie Corporate Governance. Leysen heeft vanuit zijn bedrijven een heel brede blik op de economie, maar treedt pas echt op de voorgrond als het er ook echt toe doet. Opmerkelijk voor iemand met zoveel mandaten, verantwoordelijkheden en werk. Een goede leider zie je niet, is een van zijn wijsheden. De vader van 4 kinderen doorbreekt zelden de stilte, maar voor Let's Talk maakt hij maar al te graag een uitzondering.
Uw quote, het ergste is niet altijd zeker, of le pire n'est pas toujours certain, dat is toch een van de weinige positieve noten die we vandaag de dag horen in de tijden van een permacrisis waar we nu toch in verkeren. Maar onze VBO-conjunctuuranalyse voorspelt nogthans dat het er niet echt goed voor staat en dat we zelfs ons groeipotentieel structureel aan het aantasten zijn. We hebben met andere woorden die bodem van de crisis lang nog niet gezien. Deelt u die mening?
Wel, ik heb die uitspraak gedaan, denk ik, net na de zomer, toen iedereen in een absolute catastrofestemming verkeerde en ja, men zowat vreesde voor een meltdown van de Europese economie in zijn geheel. Europa met een enorme structurele handicap zat, veel onzekerheden. En ja, ik ben iemand die van nature uit eerder optimistisch is ingesteld. Iemand die het glas liever half vol dan half leeg ziet en die de kansen en de positieve kanten van de zaak ook wil altijd proberen te zien. Dus ik ben geen doemdenker. En inderdaad, ik vond toen dat men misschien het alleen maar de risico's zag. Kijk, Europa staat ongetwijfeld voor grote uitdagingen. Die oorlog is niet voorbij. Wij gaan structureel een hogere energieprijs zullen moeten blijven betalen dan andere delen van de wereld. Dus Europa staat ongetwijfeld voor uitdagingen. Ik denk bepaalde sectoren staan voor grotere uitdagingen dan andere. Dus ik denk ook dat we niet te snel moeten veralgemenen. Er zijn heel wat bedrijven die het nog altijd goed doen, die uit de post-covid-periode kwamen met sterke balansen, sterke winstgevendheid en die vandaag ook die klappen kunnen opvangen. Maar er zijn natuurlijk andere bedrijven die het heel erg moeilijk hebben. Dus we moeten daar genuanceerd naar kijken. België heeft daarbovenop nog extra uitdagingen. Wij hebben een hogere looninflatie. Die loonkostenhandicap gaat hier terug oplopen. Dus dat zijn alles allemaal zeker reële bedreigingen. Maar wat ik toen heb willen aangeven is dat wij niet in een meltdown zitten, dat denk ik niet. Ik denk dat Europa zich net eigenlijk weerbaarder getoond heeft in deze crisis dan vele mensen verwachten toen.
Toch verwijt u onze overheid ergens dat ze onvoldoende klare taal spreekt en zelfs laat uitschijnen dat alle negatieve gevolgen van de crisis, en zeker dan die energiecrisis, dat ze die kan compenseren. Toch vindt u dat is nou dan om pakweg roofbouw te plegen op de generaties die nog moeten komen door hen alle facturen door te schrijven. Dat is trouwens ook al gebeurd met het klimaat.
Ja, en dat mogen we niet doen. Ik ben absoluut een voorstander dat de regering maatregelen neemt om de meest kwetsbaren te beschermen tegen die hoge energiefacturen. Dat lijkt mij sociaal niet alleen verantwoord, maar het is echt noodzakelijk voor de mensen. En dat ze ook bepaalde gerichte steun geeft aan bedrijven die tijdelijk in echte moeilijkheden zitten, lijkt mij ook te verantwoorden. Maar op een bepaald moment was het discours inderdaad dat alle geldbeugels opengetrokken werden. En dat vond ik een verkeerde insteek. En een insteek die inderdaad ervoor dreigde dat die hoge schuldgraad die we al hebben, dat die verder ontspoort en dat we inderdaad die factuur volledig naar de volgende generatie doorschuiven. Daar waar dat er een draagkracht is bij heel wat bedrijven en ook bij heel wat individuen om die hogere facturen te dragen. Ook al is dat niet prettig, ook al doet dat pijn, ook al verplicht je dat tot bepaalde keuzes te maken, maar dat betekent niet dat je dat allemaal zomaar kan doorschuiven.
Mm-hmm. U suggereert het ook al, maar het komt er ook op aan dat die ondernemers ook niet alles mogen verwachten van die overheid. Je moet met andere woorden ook de economie zijn gang laten gaan, zijn werk laten doen. Dat marktmechanisme speelt, dat heeft impact. Ook al is dat dan een stukje creatieve destructie, dat hoort er dan bij, dat moeten we dan aanvaarden.
Dat moeten we voor een stuk aanvaarden. Ik vond het bijvoorbeeld niet verantwoord, ja, als de elektriciteitsprijs of de energieprijs en daardoor de elektriciteitsprijs hier 4-5 keren hoger ligt dan in andere gedeelten van de wereld, dat men die elektriciteit hier gebruikt om aluminium te produceren, die in andere delen van de wereld veel goedkoper kan geproduceerd worden. Dat is misschien hard als je een aluminiumbedrijf hebt, maar je moet ergens keuzes maken. Ja, die marktmechanismen moeten hun werk doen. Ik was daarom ook tegen al te drieste ingrepen in het prijsmechanisme. Ik kom uit de grondstoffensector vele jaren en er is een gezegde, beste remedie tegen hoge prijzen zijn hoge prijzen, omdat die juist andere mechanismen in gang zetten, minder verbruik, andere oplossingen. En dat is trouwens wat we gezien hebben. We hebben gezien dat die prijsmechanismes wel degelijk gewerkt hebben. Dat die ervoor gezorgd hebben dat nieuwe bevoorradingslijnen naar Europa konden gecreëerd worden. Dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Daarom had je die piek van de prijzen in de zomer. Maar die hoge prijzen hebben ervoor gezorgd dat bepaalde stromen van gas zich terug naar Europa hebben gericht. En anderzijds hebben ze terecht de burgers en de bedrijven ertoe aangezet om zuiniger met energie om te gaan. Dat zijn het soort reacties dat we ook moeten hebben. Daarnaast kunnen bepaalde overheidscorrectiemechanismes of ondersteuningsmechanismes een rol spelen. Maar de essentie moet zijn dat de marktmechanismes kunnen spelen.
Inherent. De beweging of de evolutie moet inherent komen vanuit de markt.
Ja.
Daar komt het een stukje op aan.
Inderdaad, dat denk ik wel.
Mm-hmm. Toch zijn er nog ook heel veel bedrijven die dan in die evolutie naar meer een duurzaam ondernemingsmodel nog te vaak die evolutie beperken tot wat communicatie en de echte daadwerkelijke inspanningen nog altijd tot een minimum herleiden. In ons magazine Reflect, als ik u daar mag citeren, zegt u: louter bezig zijn met de schone schijn kan echt ook wel dodelijk zijn voor die bedrijven. Ik kan me voorstellen dat het dan ook veel moed vergt van een bestuurder om bijvoorbeeld tegen de korte termijn aandeelhoudersbelangen in te gaan.
Om als bedrijf duurzaam te worden, dat is een traject. Dat is een traject dat vele jaren duurt. Dus het vergt vooral discipline. Het vergt enige visie. Het vergt misschien ook wat moed, inderdaad. Het vergt discipline. Maar het is absoluut het recept, volgens mij, om op lange termijn winstgevend, op lange termijn succesvol te zijn. Dus ik denk dat eigenlijk alle bedrijven daar heel ernstig mee moeten bezig zijn. En ik denk in de laatste jaren is er wel een evolutie gekomen waar er steeds minder bedrijven zijn die het echt als een communicatieoefening of als een cosmetische oefening zien en steeds meer bedrijven die daar echt mee begaan zijn. Zij het uit echte overtuiging of gedreven door de markt, gedreven door de vraag van hun klanten, gedreven door regelgeving, de wetgeving. Europa vraagt nu ook heel wat meer toelichting over al die niet-financiële indicatoren. De klanten vragen dat en ik zie dat daar in de laatste 2 jaar toch wel enorm veel gebeurd is. Dus ik denk dat de evolutie in het bedrijfsleven daar sneller gaat dan in vele andere delen van de samenleving. Ik denk dat heel veel bedrijven, zeker met de transitie naar net zero, naar de CO2-reductie, heel ernstig mee bezig zijn. Gewoon omdat ze dat moeten doen. Enerzijds uit kostenredenen, omdat ze zien dat als ze dat niet doen, dat ze dan een kostenprobleem gaan hebben. Maar ook dikwijls gewoon de vraag van hun klanten. U kent de CO2-doelstellingen, scope 1, scope 2, scope 3. Dus elk groot bedrijf legt druk op zijn leveranciers om ook te bewijzen dat ze...
Dus een doorzeepeffect
uiteindelijk. Ja, inderdaad. Ja. En dus daar is toch wel een enorme verandering opgetreden die ik eigenlijk vooral sinds in de laatste 2 jaar zie.
Als ik dat projecteer naar de corporate governance code, die vandaag in principe enkel geldt als referentie voor Belgische beursgenoteerde bedrijven, zou het dan geen goed idee zijn, à la doorsijpeleffect, om dat ook als een leidraad op te leggen aan niet-beursgenoteerde ondernemingen of zelfs publieke organisaties?
Wel, de corporate governance code die we opgesteld hebben is heel specifiek gemaakt voor beursgenoteerde ondernemingen. Die werken in een specifiek kader binnen een bepaalde ook wetgeving, maar ook doen publiek beroep op het spaarwezen. Dus in die zin hebben zij een heel specifieke ook verantwoordelijkheid naar hun governance toe. Natuurlijk, die code kan zeker voor grote delen inspirerend werken voor andere type bedrijven. En daar zijn we zeker niet tegen. Maar natuurlijk is niet alles...
Ja, je kunt niet zomaar kopiëren.
Dat zou ook niet realistisch zijn of niet proportioneel zijn. Er zijn ook andere codes die specifiek gemaakt zijn voor KMO's, waar ze zich ook aan kunnen inspireren. Maar dus, ja, wij willen een code zijn die de bedrijven gebruiken. De beursgenoteerde bedrijven moeten dat doen. Het is een referentiecode die door de Belgische wet is opgelegd. Bedrijven moeten daaraan voldoen of tenminste een uitleg geven waarom dat zij er niet aan voldoen in de letter, maar wel in de geest. Dat is het comply or explain principe. Dus dat geldt voor de beursgenoteerde ondernemingen. Die kunnen daar niet buiten. De anderen kunnen daarvan gebruiken wat zij nuttig vinden en wat hun aandeelhouderskring nuttig vindt en wat het management en de raad van bestuur nuttig vindt.
Even terug op focussen op het aspect milieu. Daar bent u al van jongs af aan heel nauw door gepassioneerd en gedreven zelfs. U was 14, 15 jaar denk ik toen u een jeugdclub oprichtte rond milieubescherming. U heeft een expo in de Zoo van Antwerpen georganiseerd rond het kringloopleven. Is die circulaire economie vandaag echt de cruciale driver voor een lange termijn ontwikkeling van onze globale economie en welvaart?
Het is zeker één van de cruciale drivers. We moeten natuurlijk ook naar die koolstofvrije economie evolueren. Dat is een ander imperatief. Maar de circulaire economie is heel belangrijk. De grondstoffen zijn in vele gevallen beperkt. In sommige gevallen ligt die beperking sneller of komt die dichterbij. In andere gevallen hebben we nog misschien iets meer mogelijkheden. Maar we moeten, ook om die koolstofvrije economie te realiseren, zullen we naar een meer circulaire economie moeten evolueren. En Europa heeft daar de roeping om een van de voortrekkers te zijn, omdat wij inderdaad weinig eigen grondstoffen hebben. Ik ken vandaag de hele geopolitieke complicaties die ook rond een hele reeks van die grondstoffen draaien. Dus wij hebben gelukkig in Europa daar expertise rond opgebouwd. En het gaat erop aankomen dat we die voorsprong proberen zoveel mogelijk te behouden en uit te bouwen en te valoriseren en ook ter beschikking te stellen aan andere delen van de wereld. Maar bijvoorbeeld de technologie van Umicore rond recycling van edele, zeldzame metalen. Ja, dat is know-how die bijna uniek is in de wereld. Die maakt dat wij in die sector ook de wereldleider zijn. Dat we daar opportuniteiten door creëren. Dat we daardoor werkgelegenheid hier creëren. Maar dat is ook absoluut nodig voor de planeet. Want anders gaan we op een bepaald moment vastlopen.
Mm-hmm. Betekent dat ook niet dat we ergens ons moeten ontkoppelen van het grondstoffengebruik en andere economische drijvers moeten ontwikkelen? Dat is nu maar een theorie van de Sloveense economist Janis Potočnik, ook al de architect van de circulaire economie. Volgens hem overwaardeert ons huidige economisch groeimodel productiekapitaal en onderwaardeert het feitelijk het menselijk kapitaal, laat staan het natuurlijk kapitaal. Volgt u die redenering?
Voor een stuk uiteraard wel. We zien vandaag dat die onderwaardering was er zeker in het verleden, waar men het gevoel had dat grondstoffen oneindig waren. En vandaag zien we toch wel dat die combinatie van een nog altijd steeds exponentiële groei van de bevolking op wereldschaal en anderzijds ook die exponentiële aard van de economische groei, ja, dat die toch op een bepaald moment tot echte knelpunten gaat leiden en dus dat we anders moeten gaan nadenken over grondstoffen en dat circulaire economie daar een heel groot deel van het antwoord op kan en moet zijn.
Mm-hmm. Vrees je niet dat de huidige economische malaise en de gevolgen onder andere ook van de oorlog in Oekraïne de aandacht voor die transitie naar een meer duurzame wereld zal ondersneeuwen? Of zegt u, nee, het is net de crisis die de noodzaak opnieuw op scherp stelt, waardoor we effectief zullen moeten veranderen en zullen veranderen? Is het vind ik al een stukje aangehaald daarnet ook. Hè?
Ja, ik denk eerder het tweede. Natuurlijk op heel korte termijn zijn beleidsmakers en bedrijven dikwijls bezig met heel korte termijn bepaalde oplossingen te vinden voor de uitdagingen die ze vandaag hebben. Maar uiteindelijk toont het meer dan ooit aan dat we die afhankelijkheid ook om geopolitieke redenen van fossiele brandstoffen moeten afbouwen, dat we die transitie naar hernieuwbare energie moeten versnellen. En dat gebeurt ook in een razendsnel tempo. Dus ik denk dat deze crisis in enkele jaren gezien zal worden als een echt kantelpunt of een echt accelerator van die beweging.
Mm-hmm. U beschouwt circulaire economie zelfs als een heel sterk wapen tegen een China dat langzaam maar zeker strategische posities verwerft in bepaalde grondstoffen en proper industrieën.
Ik zie het niet zozeer als een wapen, omdat ik ook niet echt in die termen denk. Ik denk dat China trouwens ook met de circulaire economie bezig is. Ze zijn anderzijds ook inderdaad heel erg bezig met bepaalde grondstoffen te securiseren. En daar moet Europa en Amerika moeten daar een antwoord op bieden. Ten dele door die grondstoffen die we nog nodig hebben, die we nog uit de aarde moeten halen, om daar ook een zekere gegarandeerde toegang toe te blijven hebben. Maar vooral door inderdaad in te zetten op die circulaire economie. Ik kan niet alles met circulaire economie oplossen. Bijvoorbeeld, neem nu de batterijen voor elektrische wagens. Die hebben een heel grote die impliceren een heel grote vraag naar een aantal beperkte grondstoffen. Lithium, kobalt, nikkel. Vandaag zal die vraag voor een groot deel nog moeten ingevuld worden met uit de grond gedolven grondstoffen. Maar die kunnen wel in een aantal jaren gerecycleerd worden. Het mooie aan metalen is dat zij onbeperkt kunnen gerecycleerd worden. Bepaalde andere grondstoffen, papier, plastic, die kunnen gerecycleerd worden, maar die ondergaan dikwijls dan al een kwaliteitsverlies heel snel. Metalen niet. Metalen kan je 10, 100, 1000 keer recycleren. Dus één keer dat we op het regime gekomen zijn als de hele autoproductie op basis van elektrische batterijen kan zijn, dan ga je eigenlijk een volledig circulair systeem kunnen opbouwen. Maar in de periode, in de aanloop daartoe, zullen we toch meer kobalt, meer nikkel, meer lithium nodig hebben en die zullen we moeten securiseren.
Mm-hmm. Een heel andere vraag die mij nu te binnen schiet. Vreest u bijvoorbeeld toch dat bijvoorbeeld de poolgebieden, mm-hmm, dat die uiteindelijk toch zullen geëxploiteerd worden? En dan spreek ik specifiek Antarctica. Hè. Vandaag is dat nog een beschermd gebied en daar mag enkele aan wetenschappelijk onderzoek worden gedaan. Maar goed, dat staat ook ergens een stukje op de helling door die geopolitieke druk die ook alsmaar groter wordt en de nood aan heel specifieke grondstoffen die daar dan blijkbaar wel in die ondergrond zitten.
Wel, ik denk dat wat de batterijmetalen, materialen betreft, dat die zich niet zozeer, naar mijn weten, in de Antarctica bevinden. Er zijn inderdaad vandaag internationale verdragen. Ja, ik kan moeilijk uitmaken hoe lang die zullen standhouden. Ik denk niet dat dat vandaag de grootste inzet is, Antarctica. Ik denk, er is een ander debat over de zeebodem. Mm-hmm. Daar zijn er zeker voorraden in die zogenaamde nodules, mangaanknollen die daar liggen. En er zijn trouwens Belgische bedrijven die daar expertise rond ontwikkeld hebben. En daar is nog enige controverse hoe met welke omkadering je dat best doet. Maar er zijn ook heel nog wat andere bronnen. Je ziet nu ook dat in Europa toch iets meer men terug begint te denken aan mijnbouw. Er is een lithiumproject in Finland, er is er een in Frankrijk, er zijn er een aantal andere. We zullen ondertussen wel die nodige bevoorrading moeten securiseren.
Mm-hmm. Maar het moet op een manier gebeuren dat het ook niet meer schade dan voordeel berokkent. Ja. Daar komt het uiteindelijk.
Ja. Maar inderdaad, het blijft altijd ergens een belangenafweging. Mm-hmm. Je kan niets met absoluut zero impact doen. Maar als het erom gaat om die klimaaturgentie tegen te gaan, dan zullen we wel naar meer hernieuwbare energie moeten gaan, zullen we naar meer batterijen moeten gaan. En die zullen ergens vandaan moeten komen. En dan is het afwegen, wat is de impact op het leefmilieu in één gebied, mm-hmm, waar zo'n mijn kan komen. Ja, die gaat niet nul zijn, maar weegt dat zwaarder dan zoveel honderdduizenden miljoenen tonnen CO2 te vermijden. Mm-hmm. En dat is aan de overheden en, om die afweging te maken.
Een uitspraak die ik ook opvallend vond, waarin u zei, we worden vaker voor de gek gehouden door wantrouwen dan door vertrouwen. En dat bracht me dan bij de vraag van, is het vertrouwen in ondernemend en politiek België dan zoek? En zo ja, is dat terecht of niet?
Wel, dat is inderdaad bij mij een beetje een levenshouding, dat ik uitga van vertrouwen, totdat het beschaamd wordt, maar dat we inderdaad beter uitgaan van vertrouwen dan van systematisch wantrouwen. Want met systematisch wantrouwen gaat een maatschappij niet goed functioneren. Gaat geen organisatie goed functioneren. Dus je moet uitgaan van dat vertrouwen. Je moet dat vertrouwen natuurlijk blijven verdienen. Je mag dat niet beschamen. Je moet dat vertrouwen waard zijn. Maar ik vind dat je daar wel van als basishouding van moet en mag uitgaan. Is het vertrouwen in politiek, in ondernemingen beperkt? Wel, dat is in de laatste jaren wellicht achteruit gegaan. In heel Europa, we zien spijtig genoeg nu net nog toch wel zaken in het Europees Parlement die huiveringwekkend zijn. Hè? Mm-hmm. Wie had gedacht dat we hier nog met koffers vol cashgeld zouden rondlopen. Dus dat is niet goed voor het vertrouwen in de politiek. Waarom? Er zijn een aantal rotte appels. Er zijn wellicht nog meer die we nog niet kennen en die nog hopelijk in zekere zin zullen bovenkomen. Maar dat mag niet het vertrouwen ondermijnen in de politici als algemeen. Ik ken heel veel politici. Ik ben het soms met hen eens, soms met hen niet eens. Maar het zijn allemaal voor de overgrote meerderheid mensen die zich inzetten voor het algemeen belang of voor een visie op het algemeen belang. Dus ik vind dat de maatschappij is ingewikkeld geworden. We zijn in de meeste democratieën ook geconfronteerd geworden met een enorme fragmentatie. Vroeger hadden we in praktisch alle landen 3 grote politieke families en kon je regeringen uit 1 partij of uit een coalitie van 2 partijen maken. Dat was iets gemakkelijker om slagkrachtig op te treden, maar we mogen dat de politiek niet verwijten. Het zijn de burgers die 11, 12 in Nederland tot 18, 19 partijen in het parlement zetten. Ja, dan mag de burger zich ook niet verbazen over het feit dat politieke besluitvorming moeilijker wordt. België heeft natuurlijk zijn eigen uitdagingen door zijn eigen complexiteit. Daar is op functioneren van de politiek heel wat aan te merken, maar zoals gezegd, de burger moet soms bij zichzelf beginnen met de keuzes die hij of zij gemaakt hebben. We mogen zeker niet zeggen dat er niets functioneert. Onze welvaart is globaal genomen, ons welzijn de laatste 10, 20, 30 jaar nog altijd blijven toenemen. Dat is ook verdienste van mensen, van de ondernemingen. Dat is de verdienste ook van de politiek die het kader uiteindelijk toch wel geschapen hebben om die opeenvolgende crisis ook altijd aan te pakken. Want ja, we mogen niet vergeten, je moet het maar willen zijn, politicus. Als je eerst een financiële crisis, dan een eurozone-crisis krijgt, dan pandemie, dan Brexit, dan zekerheden zoals Amerika die wegvallen onder een Trump-administratie. Je moet dat maar allemaal opvangen. Uiteindelijk hebben onze democratieën dat gedaan. En ja, ik vind ook eigenlijk wel hoopgevend dat die trend naar het grotere invraagstellen van de democratie, die loopt niet rechtlijnig in de verkeerde richting. We zien tegenbewegingen. We zien dat Amerika na Trump pendel is teruggeslagen. En dat
de reden het weer een beetje.
Ja, we zien het in Brazilië, we zien het in een aantal andere landen, dat democratieën toch een zelfreinigend vermogen hebben. Zie ook in zekere mate wat er in het Verenigd Koninkrijk aan het gebeuren is, waar een regering die het toch heel bond
maakte.
Ja, of een premier alleszins is moeten opstappen. Dus ja, ik denk dat de democratie nog altijd het beste systeem is dat er is. Het is niet perfect, het heeft heel veel gebreken, maar alle alternatieven zijn slechter. En dus we moeten ook dat vertrouwen in de capaciteit van democratieën blijven uitdragen. Zoals gezegd, ik kan 100 dingen opzommen die verkeerd lopen. Maar degenen die zo kritisch zijn, zouden zich de vraag moeten stellen, zouden zij dat beter kunnen doen? Zeker in de context die de kiezer geschapen heeft.
Mm-hmm. Want het is niet enkel het vertrouwen in die politiek die zo belangrijk is, maar even zozeer in de ondernemerswereld, in de ondernemingen. Want daar ook, ik bedoel, heel veel milieuactivisten bijvoorbeeld, die wijzen met de vinger naar de ondernemingen en beladen de ondernemingen met alle kwaad van Israël, bij manier van spreken, of alle zonden van Israël. Terwijl dat heel veel bedrijven ook wel oplossingen brengen. Maar je moet zo de tijd geven om die oplossingen, denk ik, uit te rollen.
Ja, ik denk dat dat is zeker juist. De ondernemingen moeten uiteraard openstaan voor evolutie, moeten openstaan voor kritiek als die terecht is. En als ze niet terecht is, moeten ze zich daartegen verweren. Ik weet ook niet of dat alle NGO's, alle ondernemingen met alle zonden van Israël beladen. Integendeel, ik zie ook heel wat NGO's die vandaag anders denken. Je hebt 2 soorten NGO's en ik denk dat die 2 er moeten zijn. Er zijn zij die eerder wantoestanden aanklagen en druk op die manier willen uitoefenen. En ja, voor zover dat ze dat op gerechtvaardigde gronden doen, ja, kan dat ook een factor van vooruitgang zijn, ook al vinden we dat niet prettig. Maar dat moeten we aanvaarden als dat eerlijk en terecht doen. En sommigen doen dat beter dan anderen. En anderzijds zie je toch meer en meer NGO's die samen met bedrijven, ook met de ondernemingswereld, meedenken. We hebben hier in België samen met VBO trouwens op een bepaald moment de Shift opgericht. Een alliantie van de meer progressieve bedrijven en de meer progressieve NGO's om samen te werken, om samen aan oplossingen te werken, aan partnerschappen te werken. NGO's zoals WWF, maar ook BBL in België, Bond Beter Leefmilieu, die schrijven zich ook in die démarche in, niet zonder zijn eigen zijn eigen standpunten te blijven verdedigen zonder bedrijven en NGO's ook in de shift zeggen niet of vinden niet altijd over elk probleem hetzelfde, maar ze werken wel samen aan oplossingen. Dus ik ben daar meer genuanceerd over.
Mm-hmm. Heeft Europa nog een industrie in de toekomst? Op waren we de wellicht dat we dan mikken op de juiste kritieke sectoren, zoals chipindustrie, waterstof, biofarma?
Ja, uiteraard heeft Europa een industriële toekomst. En niet alleen in die sectoren die u nu net noemt. In heel wat sectoren hebben wij expertise die world class is, die bij de beste behoort. Niet in elke industrie hebben we een fantastische toekomst. Ik denk voor de meer energie-intensieve sectoren gaat het wat moeilijker worden dan het nu al is. Maar je ziet heel wat industrietakken, zelfs traditionele industrietakken, de auto-industrie. Ja, ik denk dat Europa die switch naar elektrische wagens kan maken. We zijn er niet de voorloper in geweest, dat moeten we erkennen. Dat was eerst Tesla, dan zijn het de Chinezen geweest. Maar ik denk dat de Europese industrie nu een grote inhaalbeweging maakt. In andere sectoren zijn we bij de voorlopers. U noemde de circulaire economie, chipstechnologie in bepaalde segmenten. Wat wij hebben met IMEC, met ASML in Nederland over de grens. Ja, dat is een heel, heel, heel sterk cluster dat van wereldformaat is. Dus we hebben op tal van gebieden hebben we absoluut kansen. Dus ik denk dat Europa een industriële toekomst kan en moet hebben.
Ik wil nog eventjes teruggaan naar uw afkomst. U bent de zoon van Wijlen André Leijsen. Toen al een captain of industry avant la lettre. Was dat moeilijk om uit zijn schaduw te treden of om de perceptie van Visa Papa van u af te schudden?
Ik hoop dat ik nooit die perceptie van Visa Papa gewekt heb. Maar het is inderdaad zo dat ik het enorme voorrecht gehad heb. En dat is essentieel een enorm voorrecht van een heel inspirerende en betekenisvolle vader gehad te hebben. Die ook op ondernemend vlak uiteraard een icoon was in zijn tijd. Dat ik daar heel veel van geleerd heb. Maar ik heb inderdaad voor mezelf heel duidelijk de keuze gemaakt op een bepaald moment dat ik mijn carrière buiten de familiale kring zou uitbouwen. Dus ik ben aan de slag gegaan eerst in de grondstoffenhandel, Transcor, dat was buiten de familiale context. Daarna ben ik bij Union Minière beland, heb daar mij volledig voor ingezet gedurende 30 jaar. Eerst als manager, dan als lid van het directiecomité, dan als CEO en nu als voorzitter van de raad van bestuur. Dat is een bedrijf dat geen enkele connectie historisch heeft met mijn familie. Dus ik ben daar. Ik heb mijn eigen weg willen maken. Vandaag ben ik ook voorzitter van Mediahuis. Dat is een familiale onderneming waar ik een grote aandeelhouder ben. En ik zet me daar ook een deel van mijn tijd heel graag voor in. Maar ik heb eerst mezelf willen bewijzen. En vandaag is twee derde of drie vierde van mijn activiteit voor bedrijven die niet familiaal gelinkt zijn. Dat was een heel bewuste keuze, ja.
Nog zoiets waar dat mij is opgevallen. U leest heel weinig managementboeken, heb ik ergens gelezen. Want, ik citeer, daar zit belang niet zoveel wijsheid in. Ik leer veel meer uit romans. Wat bedoelt u daar nou mee?
Wel, het is misschien iets gechargeerd gezegd. Er zijn ongetwijfeld wijze managementboeken ook. Maar inderdaad, ik denk op een bepaald moment moet je zeker als leider, als je een zeker niveau in de organisatie leiding moet geven, denk ik is mensenkennis, is inschatting van situaties, inschatting van mensen, van karakters, van drijfveren, van menselijke passies, van menselijke motivatie, belangrijker dan de management technieken of zelfs algemene strategische studies. En daar denk ik dat je inderdaad uit de literatuur, uit de kunst, uit romans soms heel wat inspiratie en wijsheid kan halen.
U zegt het daar, kunst ook, want dat is ook een heel belangrijk gegeven in uw leven en speelt een heel belangrijke rol in de manier waarop u in dat leven staat. U bent voorzitter van tal van culturele instellingen, ik ga ze niet allemaal opzommen, maar het zijn er veel. Maar ik heb ook ergens gehoord of begrepen dat Rubens toch uw grote voorbeeld is.
Ja, ja. Nee, ik ben inderdaad met kunst begaan. Het is een passie van mij. Ik word daar gelukkig van. Ik kan daar intens van genieten. Ik kan daardoor geïnspireerd geraken, geïntrigeerd, gechallenged soms door worden. Dus ja, voor mij is dat belangrijk in mijn leven. En dus er is een heel brede waaier aan kunst die mij kan boeien. U citeert Rubens. Inderdaad, ik ben verbonden met het Rubenshuis in Antwerpen. En ben ook betrokken bij de organisatie die de hele oeuvrecatalogus van Rubens uitgeeft. Hè. En dat gaat, als het helemaal af is, 60 boekdelen beslaan. Omdat Rubens zo'n enorme productie had, zo'n enorme productiviteit had. Ook omdat hij met een groot atelier werkte. Dus nee, ik vind Rubens een heel bijzonder kunstenaar. Het was ook een bijzondere persoonlijkheid, inderdaad, omdat hij naast schilder was hij op vele vlakken actief. Hij was ondernemer, hij was diplomaat, hij was iemand die zeer belezen was, die zeer veel internationale contacten had. Er zijn gelukkig heel veel van zijn brieven bewaard, zodat we ook echt een inzicht kunnen krijgen in die persoonlijkheid, veel meer dan bij vele andere kunstenaars. Dus in die zin is dat een heel boeiende figuur.
Dan even terug naar uw jeugd. U kreeg de ambitie en de zin voor engagement echt wel met de paplepel ingegeven. Gaf u die genetische erfenis ook door aan uw eigen vier kinderen? Of koesterde u misschien bewust of onbewust zelfs een soort verwachting? Of zegt u, nee, ik laat ze echt ook helemaal los. En dat is natuurlijk moeilijk te scheiden.
Ja, ja. Kijk, ik probeer zeker geen sturende rol in hun ontwikkeling te spelen. Of geen al te sturende rol. Eens dat ze een bepaalde leeftijd bereikt hebben die ze nu allemaal bereikt hebben. Dus ik hoop natuurlijk dat elk van mijn kinderen, 1, gelukkig wordt in het leven. 2, zijn potentieel maximaal benut om daar mooie en goede dingen mee te doen. En zij hebben allemaal hun eigen weg gekozen en het zijn allemaal verschillende richtingen en ze zijn er allemaal goed mee bezig. Dus.
Om af te sluiten misschien, ik zei het al, u bent voorzitter in heel wat organisaties, bedrijven, u bent met heel veel dingen tegelijk bezig. Hoe bolwerkt u dat, zo'n boordevol leven als het uwe? Wordt u dan nooit eens moe?
Soms ben ik ook moe, maar ik heb inderdaad het geluk van een gezonde dosis energie te hebben in mij. En ik heb heel vroeg gekozen om na 9 of 10 jaar CEO van een groot bedrijf geweest te zijn, van te stoppen als CEO. Om mij toe te leggen op het métier van voorzitter. En daar kan je op een heel andere manier opereren dan als CEO van een bedrijf waar dat je bij wijze van spreken 24 uur of 24 verantwoordelijk bent voor alle terreinen in zeilen in een grote onderneming die, zeker zoals Umicore, wereldwijd op alle continenten opereert en die 80 fabrieken in de wereld heeft enzovoort. Dus dat is een heel slopende baan als je dat dan ook nog combineert met beursgenoteerd zijn, alles wat daar bij komt kijken. Als voorzitter ben je eerder een klankbord voor de CEO. Probeer je die CEO zo succesvol mogelijk te maken. Probeer je ervoor te zorgen dat iedereen op één lijn zit tussen raad van bestuur, aandeelhouders en management. En dus dat is een minder alomvattende taak. En dus die ook iets meer vrijheid geeft in de agenda. Omdat je niet altijd met alles moet bezig zijn. Je moet met de essentie bezig zijn. En je moet er zijn als men je nodig heeft. En ja, dat kan je voor verschillende ondernemingen of instellingen tegelijkertijd zijn. En ik heb inderdaad het geluk en het voorrecht vandaag met 3 heel mooie bedrijven bezig te zijn. En daarnaast heb ik nog wat tijd om inderdaad in de culturele of in de maatschappelijke wereld wat mandaten te vervullen waar men denkt dat ik nuttig kan zijn en waar ik denk dat ik misschien nuttig kan zijn. En dat geeft die mix geeft me veel voldoening. En ik probeer mij vooral toe te leggen op die zaken waar ik het verschil mee kan maken. En
waar je zelf energie kan uitputten.
Inderdaad.
Dank je wel.
Dank je.
Tot zover ons gesprek van vandaag. Met de verkiezingen in aantocht gaat onze vertrouwde podcastformule Let's Talk enkele maanden uit de ether. En lanceren we in het kader van die federale en Europese verkiezingen de reeks Let's Talk Elections. Binnenkort meer nieuws over wanneer en hoe via social media en onze website vbo.be. Stay tuned!